Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over de top 400.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
In 2011 lanceerde de gemeente Amsterdam de top 600 om het aantal zogenaamde high-impact crime incidenten in de stad terug te dringen. De top 600 richt zich op jongeren die eerder veroordeeld zijn voor een delict. In 2016 breidde de gemeente de top 600 uit met de top 400, waarin een groep hoge risicojongeren, dat wil zeggen minderjarigen die nog geen ernstige overtredingen hebben begaan, onder toezicht van een heel team van betrokkenen wordt gesteld. Amsterdam is niet de enige met zo'n lijst waar jongeren of gezinnen met zogenoemde multiproblematiek op terechtkomen. Zo heeft ook Zwolle een top X, de gemeente Hoorn, Gouda, de regio Utrecht, Almere en ga zo maar door. Allemaal onder het mom van veiligheid en persoonsgerichte aanpak. Ik ga erover in gesprek met mijn collega Nadia Benaisa. Hoi Nadia.
Hey.
En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met onze directeur en mijn vaste co-host Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hallo.
Maar eerst, Evelyn, ik heb jouw avonturen op het internet een tijdje moeten missen door onze Godwin special. Mm-hmm. Praat me bij, hoe was jouw tijd op het internet?
Ja, nou, terwijl wij hier inderdaad de Godwin aan het maken waren, is er ook iets anders heel groots gebeurd. Of iets anders heel groots gebeurd, namelijk het nieuwe album van Taylor Swift is uitgekomen.
Correct.
En ik heb enorm genoten van alle Swifties op het internet. Dus het album zelf heel saai. Ik heb me uiteindelijk wel laten verleiden om er naar te luisteren.
Heel maar lang album.
Echt niet te doen.
Ja.
Maar de soort combinatie fancultuur en internetcultuur daarentegen maakt gewoon alles goed. Dus er is een hele leuke Nederlandse podcast, de Taylor Swift podcast, waar ik iedereen aanraad om daarnaar te luisteren. Zeker de wat meer recente afleveringen gaan ook heel erg over, eigenlijk over die online cultuur. Er is een hilarische video van Rijk Hofman die naar First Dates kijkt, waar twee Swifties gaan daten en hun liefde voor Taylor Swift niet onder stoelen of banken kunnen steken. Er is een bizarre, dus Taylor Swift en Kim Kardashian hebben al heel lang een fitty. Dat is weer helemaal opgeleid, omdat Taylor Swift om een of andere reden nog steeds ook liedjes over dit gebeuren blijft maken. Ja, dus er is weer een nieuw liedje op haar album, waarvan de speculatie natuurlijk is dat het over Kim Kardashian gaat. Nou ja, de Swifties zijn massaal naar Kim Kardashian's Instagram getrokken. Hebben haar comment sectie helemaal overgenomen.
Oh my God.
Kim Kardashian heeft 100.000 volgers verloren.
Wauw.
Maar mijn favoriet is eigenlijk de ontdekking van de subreddit Swiftly Neutral.
Wat is dat?
Nou, dat is een subreddit over Taylor Swift. Die is ontstaan omdat Swifties dus zo beschermend zijn, dat je op andere subreddits die over Taylor Swift gaan echt niks mag zeggen wat ook maar in de verste verte lijkt op kritiek. Dus daar is op een gegeven moment heeft iemand iets gezegd over dat Taylor Swift zegt zich in te zetten tegen klimaatverandering, maar dan wel de hele tijd in een private jet overal naartoe vliegt. Mm-hmm. Nou, die comment werd toen verwijderd door een moderator, want dat was te kritisch. En die persoon is toen deze subreddit gestart. Nou, ook deze subreddit heeft sinds de uitkomst van het nieuwe album gebruikers erbij gekregen. Ongeveer zo'n 15.000. En het verhaal daaromheen is dus dat dit nieuwe album voor veel fans ook een keerpunt betekent in hun fandom.
Ja, dat heb ik wel begrepen van de Swifties die ik ken.
Oh ja?
Doordat het een beetje een moeilijk album is. Mm-hmm. En de teksten gewoon vrij matig zijn en de muziek vrij matig blijkt. Dat veel mensen nu toch een beetje afhaken in hun extreme Swiftieheid.
Nou, dus vertel ze dat ze naar de subreddit Swiftly Neutral moeten. Ja. Want daar komen alle Taylor fans bij elkaar die ook een beetje,
die een beetje kritisch willen zijn.
Ja.
Oké, Ik ga ze doorverwijzen en ik zal ook het linkje in onze show notes, dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering, op onze website zetten. Dan kan iedereen die Swift ook een beetje verloren is, daar terecht. We gaan het dus hebben over de top 400, een lijst van de gemeente Amsterdam waar hoge risico jongeren op terecht kunnen komen. Zoals ik al zei, de top 400 bestaat sinds 2016, is ook echt al best regelmatig in opspraak geweest. We hebben het in de podcast er ook al af en toe over gehad, maar nog nooit heel uitgebreid, altijd in de context van andere onderwerpen. Nadia, de top 400, hij bestaat nog wel, toch? Waar staat hij nu?
Ja, de top 400 is nog springlevend. Dus er zijn onderzoeken gedaan, onder andere door PILP in samenwerking met Fieke Jansen. En nou, daaruit blijkt dus dat het echt een heel matig, heel intensief surveillerend project is. Mm-hmm. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de top 600, waaruit ook is gebleken dat het eigenlijk helemaal niet effectief is. Maar het wordt nog steeds hoog gehouden door de gemeente Amsterdam. De burgemeester staat er nog volledig voor. Het enige gerucht dat we horen is dat ze de naam willen veranderen. Maar dat zal niet heel veel opleveren.
Dus de naam willen veranderen, maar wel hetzelfde willen blijven doen, ondanks alle kritiek die ze krijgen.
Ja, exact. En het doel van de top 400 is dus dat voorkomen wordt dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen en high impact crimes terugdringen. Maar ja, het wordt dus geframed als een zorg- en beheersingsaanpak. Maar in de praktijk komt het er eigenlijk gewoon op neer dat het hele indringende surveillance is. Alles wat je doet als jongere wordt in de gaten gehouden en er wordt gewacht tot je de fout ingaat. Dat is eigenlijk de boodschap die je meekrijgt van jongs af aan. Dat ook al heb je nog niks verkeerds gedaan, er zal een moment komen dat je de fout ingaat en dan hebben ze je.
Zorg en beheersing?
Ja, zo noemen ze dat. Dus ze zeggen, ze willen door middel van zorg jongeren helpen en levensomstandigheden verbeteren. Maar dat valt in de praktijk dus heel erg tegen.
Nee, ik val een beetje over dat woord beheersing.
Ja, dus ik geloof dat ze daarmee willen zeggen dat ze de criminaliteit willen beheersen. En dat doen ze door middel van...
Het beheersen van de jongeren.
Van de jongeren, ja.
Goh. Ja, want het is dus zo, als je op die lijst terechtkomt, dan krijg je een, volgens mij, medewerker van de GGD, een zorgregisseur, de politie is erbij betrokken, je eventuele opleiding is erbij betrokken en nog meer mensen?
Ja, er zijn zo'n 40 organisaties waarmee samengewerkt wordt. Mm-hmm. En ja, eigenlijk houdt dat gewoon in dat je helemaal wordt ingesloten door al die instanties en die volwassen professionals die het allemaal veel beter weten dan jij en je ouders en van alles over je vinden.
Ja, en dus sinds 2016 gebeurt dit nu. Dus eigenlijk 8 jaar. Jongeren die daar opgestaan hebben zijn nu ook volwassenen geworden. En het blijkt ook dat die top 400 echt heel impactvol is voor de gezinnen die daarbij betrokken zijn. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus stel je voor je bent 13 jaar en je hebt een moeder die alleenstaande ouder is. Nou, die werkt dan fulltime om de rekeningen te kunnen betalen en je bent dan heel vaak alleen. En opeens word je geselecteerd voor die top 400, maar je weet niet waarom, want dat vertellen ze je niet. Het enige wat ze je vertellen is dat op basis van statistieken het waarschijnlijk is dat je een keer de fout ingaat. Nou, dan komt er een dag dat je je verveelt en dan ga je de grenzen opzoeken. En je steelt bij de Albert Heijn een blikje drinken met je vrienden. Nou, je wordt gepakt. Je krijgt een straf opgelegd van bureau Halt. Er wordt een notitie gemaakt bij justitie. Je krijgt een jaar een winkelverbod bij de Albert Heijn. Maar vervolgens word je ook op school gestraft. En je mag niet meer naar buiten. Je mag niet meer buiten spelen of buiten hangen in de pauzes. Dus je moet binnen blijven. En dat is allemaal omdat je een blikje drinken hebt gestolen. En vervolgens komt er een ronde tafelgesprek met al die verschillende organisaties. En wordt er besproken hoe je dus beheerst moet worden. Ja, En voor je het weet, worden er dus allerlei gegevens over je gedeeld met al die organisaties. En nou ja, weet jij niet wat er over je gezegd wordt, maar de impact voor jou en je gezin is duidelijk.
Dat je het dus niet weet als kind. Dus ik probeer terug te redeneren naar hoe beslissingen van volwassenen kunnen voelen als kind. Zeg maar, je weet dan niet precies wat er aan de hand is. En ook niet waarom jij anders wordt behandeld dan bijvoorbeeld je vrienden. Dus waarom jij op zo'n lijst komt. En ook jij zegt net, je steelt, het ligt eraan dat je bijvoorbeeld dat blikje cola hebt gejat. Maar eigenlijk ligt er dus aan dat je al op die lijst stond en dat blikje cola hebt gejat. Want voor andere jongeren die dat doen, zijn de gevolgen ook helemaal niet zo groot.
Ja, precies. Dus die onzekerheid van wat is er nou? Wat willen ze nou van me? Wat moet ik dan doen? Dat maakt dat kinderen en hun ouders constant in onzekerheid verkeren. Dus dit voorbeeld wat ik noemde komt uit de film Moeder van Nirit Pelet. Zij heeft dus echt heel mooi in beeld gebracht wat het nou doet met die moeders bijvoorbeeld van die kinderen die op die lijst zijn komen te staan. En ja, er wordt dus steeds gezegd, ook door de gemeente en al die mensen die dan aan de deur verschijnen van, ja, we willen zorg bieden. Maar daar blijkt dus helemaal geen sprake van. Want in één geval had een kind best wel traumatische gebeurtenissen meegemaakt en die vroeg daar heel duidelijk begeleiding in om die trauma's te verwerken. Een aantal keer, en die zorg die kwam nooit. Maar de politie aan de deur, de wijkagent, gedoe op school, dat was heel duidelijk zichtbaar en aanwezig.
Ja, en dat is denk ik ook wel een van de dingen waarom wij, of waarom men een probleem heeft met die top 400. Want in principe, als het echt zou gaan om zorg leveren aan jongeren die het nodig hebben, daarmee zorgen dat ze misschien op het rechte pad blijven, of nou ja, de stad daarmee veiliger te maken, want dat is natuurlijk het doel wat de gemeente er eigenlijk mee heeft. Als het daadwerkelijk zou gebeuren via die zorg, dan zou het al minder problematisch zijn, toch?
Ja, dus we zien eigenlijk een trend waarin zorg en repressie worden gecombineerd. Nou ja, dat is iets waar we eigenlijk niet echt in geloven. Want als er een combinatie is van zorg en repressie, zien we eigenlijk steeds dat die repressie het wint van de zorg. De gemeente gaat op de stoel van de politie zitten, heeft daar helemaal geen bevoegdheden voor, behandelt mensen, of dat nou jongeren zijn of bijstandsgerechtigden of mensen met schuldenproblematiek, behandelt ze als een stel criminelen, als verdachten, zonder dat ze daar een fatsoenlijk strafrechtelijk proces voor krijgen. Ja, dus dat is eigenlijk een trend waar we ons heel erg zorgen over maken, omdat we nou ja, zien dat die zorgkant elke keer het onderspit drijft ten opzichte van de repressie.
En ik kan me ook wel voorstellen dat je de zorg niet per se vertrouwt als er een politieagent achter de zorgverlener staat die een soort van klaar staat om op je te springen.
Ja, exact. Dus wat je eigenlijk ziet, waar je eigenlijk mee wordt opgevoed als kind, is dat je overal in de gaten gehouden wordt en er met een vergrootglas naar je gekeken wordt. Dus met wie je omgaat, hoe vaak je verslaapt terwijl je op school moet zijn, hoe vaak je ouders thuis zijn, of je nog broertjes en zusjes hebt die in de gaten gehouden moeten worden, die misschien ook wat zorg nodig hebben. Mm. En dat is super verstikkend als je continu gevolgd wordt en als al die instanties die er voor jou zouden moeten zijn, je school, je mentor, je wijkagent, je maatschappelijk werker, als die dus allemaal in het complot zitten, ja, dan word je eigenlijk geleerd dat je nergens veilig bent en dus niemand kunt vertrouwen.
Ja, wat doet dat ook met het wereldbeeld van een kind? Hè? Dus hoe, inderdaad, dat vertrouwen in de overheid, maar ook in je juf bijvoorbeeld, of je meester op school. Nou,
en je wordt platgeslagen, je wordt heel erg platgeslagen. Dus het doet me ook, toen je zei van ja, en dan word je ook op school gestraft, dacht ik, jeetje, dus dat betekent dat je, of nou ja, het deed me denken aan hoe belangrijk het is dat je als kind of als mens op verschillende plekken net een ander deel van jezelf kan laten zien. Ja. En nu word je overal waar je komt, ben je die potentiële crimineel.
Ja, dat wordt echt heel eendimensioneel gemaakt. En vergeet het maar met je individuele identiteit, je dromen, je verwachtingen, je capaciteiten. Ja. Dit is wie je bent, dit is wie je gaat worden. En dat staat al vast.
Ja, en dus voor jou, maar ook voor je gezin. Want broertjes en zusjes worden ook vrij makkelijk op die lijst meegenomen, toch?
Ja, klopt. Ja.
Dus er is een vertrouwensprobleem. Dus een probleem dat zorg en repressie gecombineerd worden. Maar wij zien ook nog best wel wat juridische problemen, toch? In die top 400.
Ja, klopt. Sorry. Ja, klopt. Dus eigenlijk druist deze hele werkwijze in tegen de beginselen van de rechtsstaat. Dus we hebben in onze democratische rechtsstaat afgesproken dat de overheid alleen maar wat mag doen als daar een wettelijke taak of bevoegdheid voor is. En dat moet dan tot stand gekomen zijn en vastgelegd zijn in wetten die democratisch tot stand zijn gekomen. En nou ja, wij kunnen niet bedenken op welke wet de gemeente zich baseert. Dus dat is al één probleem. Nou, en vervolgens worden kinderen dus verdacht gemaakt en ook zo behandeld, soms dus nog voordat ze iets verkeerds hebben gedaan. Dus ze worden al gecriminaliseerd voordat ze ergens schuldig van zijn. Ons uitgangspunt is eigenlijk dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is. Maar ja, heel dat proces, dat eerlijke proces, wordt dus in de praktijk overgeslagen.
Ja, en dus een soort van verpakt in een verpakking van het is een zorgtraject.
Ja.
Waardoor de gemeente ook meer mag of zo. Waardoor, nee, je bent niet een verdachte. Ja. We gaan je helpen.
Ja, en je kunt maar liever verdachte zijn. Want dan heb je op grond van de wet allerlei sterke rechten. Je hebt recht op een advocaat. Je hebt recht op een eerlijk proces. Je hebt recht op inzage in je dossier. Maar ja, als je niet officieel verdachte bent, dan hangt het allemaal maar in de lucht. En doet de gemeente dus eigenlijk maar wat ze willen met je.
En kan je... Je kan geen nee zeggen hiertegen, toch? Je kan niet zeggen, goh, jullie hebben mij en mijn gezin op deze lijst gezet. Doe maar niet. Ik hoef dit niet.
Nou, dat is dus ook heel typisch. Want ze sturen je dus een brief dat je geselecteerd bent.
Jezus.
En, en normaal gesproken, als je een besluit krijgt, dan is de gemeente verplicht om daarbij te vermelden dat je in bezwaar en beroep kunt. Dus dat zijn de rechten die je hebt als er een besluit wordt gemaakt. Maar nu lijkt het er dus op dat ze je de mededeling doen dat je geselecteerd bent. Nou, volgens, ja, dus als jurist kan ik niet anders dan bedenken dat dat een besluit moet zijn. Maar die brief voldoet dan vervolgens niet aan de vereisten van een besluit. Dus je wordt dan soort van op een dwaalspoor gezet van, is dit een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht of wat is dit nou eigenlijk?
Ja.
Ja, dus het is heel raar.
En geselecteerd klinkt voor mij ook, hoera!
Je bent de gelukkige.
Je bent de gelukkige.
De computer says.
Ja, dat vind ik er ook heel gek aan.
Ja.
En ik neem aan dat die brieven zijn ook bekeken en onderzocht. Is daar een mogelijkheid om dan contact op te nemen, om te zeggen wat dat betekent? Of staat er dan gewoon in, volgende week staat jouw regisseur voor de deur?
Ja, dat is dus eigenlijk wat er gebeurt. Er staan constant mensen aan de deur, een regisseur, dan weer een andere medewerker, dan weer een hulpverlener, dan weer iemand die de plek van die vorige hulpverlener innam, want die andere is er vandoor gegaan en mag je verhaal nog een keer gaan vertellen. En nou ja, het is...
En is dat dan op basis van, zeg maar, op basis van welke bevoegdheid gebeurt die inmenging?
Nou, dus... Het frappante is dus ook dat de instructie die medewerkers krijgen is, zorg ervoor dat je binnenkomt. Dat recht hebben die medewerkers niet om zomaar je huis binnen te wandelen als iemand van de overheid of de politie. Maar ze manipuleren ouders of kinderen dus zo dat je toestemming geven tussen aanhalingstekens. En dan zijn ze binnen. En dan gaan ze kijken, hoe ziet het eruit? En dan gaan ze dat allemaal opschrijven. Van, nou, er staat zo'n koelkast in huis. Of er lag nog afwas. Of nou ja, allemaal professionele observaties die hulpverleners dan doen. En die dan een plekje krijgen in het dossier. En dan worden er gesprekken aangegaan met jou als ouder. En de volgende keer staan ze weer aan de deur. En nou ja, in die film Moeders belt een van die moeders dus op een gegeven moment op naar de gemeente van, ja, jullie hebben gezegd dat jullie vandaag langskomen, hebben niet aangegeven hoe laat jullie komen. Kunnen jullie dat alsjeblieft doen? Want ik kan niet de hele dag thuis blijven. Mm. Dus de wijze waarop er met je wordt omgegaan is alsof je constant ten dienste moet staan van dit project. Alsof je niks anders te doen hebt. En je mag er maar blij mee zijn ook.
En ik denk ook dat het heel moeilijk is om nee te zeggen tegen een project waarin gezegd wordt, we maken ons zorgen om je kind. Mm-hmm. Hier is de GGD, hier is de politie. Mm-hmm. Dus wat is de volgende stap als je dan nee zegt?
Ja, nee, het is heel intimiderend.
Ja. Ja, dan ben je de lastige moeder. Dat is ook weer problematisch. Dan komt jeugdzorg weer om de hoek kijken. Ja.
Dus je hebt nu genoemd, we zien eigenlijk geen wettelijke taak of bevoegdheid. Mensen worden verdacht, kinderen worden verdacht gemaakt terwijl ze onschuldig zijn. Terwijl je eigenlijk onschuldig moet zijn tot het tegendeel bewezen is. De gemeente, politie zitten en vermengt zorgtaken met repressie. Zien we verder nog problemen?
Ja, nou, dus een heel fundamenteel recht. Namelijk dat je recht hebt op privacy en bescherming van het privéleven van jou en je gezin en je familie. Dus dat is een internationaal mensenrecht, ook een Europees mensenrecht. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de AVG, die Europese privacywet, die persoonsgegevens moet beschermen. Nou, dat houdt onder andere in dat er niet zomaar gegevens over je verzameld mogen worden en gedeeld mogen worden met allerlei instanties. Dat er niet zomaar aan geautomatiseerde besluitvorming gedaan mag worden. En daar zien we dus ook heel veel problemen in relatie tot dit project.
Wat verschrikkelijk.
Ja, ik kan me hier zo boos om maken dat we dus zoveel maatregelen opleggen aan gezinnen, aan jongeren die wel in een kwetsbare positie zitten, omdat ze jongeren zijn, maar misschien omdat ze ook gewoon even niet zo lekker gaan. Mm-hmm. Ik zou gewoon zo graag willen dat we die mensen een echte oplossing kunnen bieden. En ook vanuit de stad gezien, ja, natuurlijk moet de gemeente zorgen dat de stad veilig is, maar veilig voor wie? Want dit klinkt voor deze jongeren ook gewoon niet als een veilige oplossing. En ook niet als een oplossing waarmee je het vertrouwen herstelt. Maar juist, nou ja, wat je net al zei, er komt gewoon een enorme vertrouwensbreuk. Je wordt letterlijk niet vertrouwd door de overheid.
En een hele dubbele standaard. Dus de ene jongere mag wel een slippertje maken en de andere jongere niet. De ene moet wel een soort vlekkeloos bestaan leven en de ander niet.
Ja, als je je bestaan onder een vergrootglas leeft, dan natuurlijk wordt er ook veel meer opgemerkt.
Ja.
Plus als je misschien wel uit een dubbel verdienend gezin waarin je moeder jurist is komt, kom je misschien wel veel makkelijker weg ook weer met het jatten van een blikje cola dan wanneer je constant al in de gaten wordt gehouden.
Ja, absoluut. Ja.
Als we iets meer uitzoomen of misschien juist inzoomen op die vertrouwensbreuken tussen overheid en burger. Wat betekent dat?
Ja, dus ik had het net al even over die democratische rechtsstaat, waarbij de overheid dus eigenlijk alleen maar mag handelen als we dat zo hebben afgesproken met elkaar, als er wetten over zijn. En de overheid heeft die taak gekregen om het openbaar belang te dienen. En nou ja, wat dat dan precies is, daar zijn dus hele duidelijke afspraken over. En het is ook belangrijk dat die afspraken duidelijk zijn en begrensd zijn. En dat geldt dus ook voor burgers. Burgers weten ook wat ze wel en niet mogen. Dat staat ook weer in de wet. En als je daar niet aan houdt, dan weet je ook wat de consequenties kunnen zijn. En als dat nu fluïde aan het worden is, vooral aan de kant van de overheid, die dus, nou ja, waarbij de gemeente op de stoel van de politie gaat zitten en burgers, eigenlijk kinderen nog, gaat zitten behandelen als criminelen op basis van voorspellingen en statistieken, nog maar een keer, om dat nog maar een keer te zeggen, dan is het heel snel gedaan met dat vertrouwen. En ja, je hebt dan als burger hele goede redenen om de overheid te wantrouwen. Want waarom zou je bij diezelfde overheid aan de bel trekken als je het financieel niet meer redt? Of als je hulp nodig hebt met je kinderen? Of als je problematische schulden dreigt te krijgen? Ja, die overheid die is eigenlijk, terwijl ze, zeggen ze, aan het proberen zijn om criminaliteit terug te dringen, zijn ze zelf de wetten aan het overtreden. Nou ja, dan krijg je een soort van Wilde Westen waarbij iedereen maar doet waar die zin in heeft. Of althans de overheid doet waar die zin in heeft.
ik kan er ook altijd zo boos over worden. De overheid die zich inzet of die vindt dat het vertrouwen in de overheid verhoogd moet worden, zonder daarbij te kijken naar haar eigen betrouwbaarheid.
Ja.
Ja.
Ja, haar eigen betrouwbaarheid, maar ook de mate van vertrouwen weer die ze in de burger hebben. Dus het is, zeg maar, het vertrouwen is geen eenrichtingsverkeer. Je kan niet zeggen, je moet mij nu vertrouwen, terwijl je niet betrouwbaar bent.
Nee.
Nadia, wat vinden wij dat er moet gebeuren?
Nou ja, dus er moet meer gebeuren dan een verandering van naam. Want dat gaat echt helemaal niks doen. Behalve nog meer misleiding en nog meer wantrouwen creëren richting, in dit geval, de gemeente Amsterdam. Dus het roer moet echt om. En we gaan daarover graag in gesprek met de gemeente Amsterdam. Maar we zijn ook al eerder in gesprek geweest met de gemeente Amsterdam. En als praten niet helpt, dan zullen we ons ook zeker beraden op juridische stappen. Maar laten we maar eens beginnen met dat de gemeente maar eens moet erkennen dat deze handelswijze onrechtmatig is. En daar moet publiekelijk excuses voor worden aangeboden. In het bijzonder aan de burgers, de kinderen die getroffen zijn en hun gezinnen. Wat ons betreft moet de gemeente ook toezeggen dat ze dit soort heimelijke onderzoeken niet meer gaan doen naar kinderen. En dat daarbij allerlei gegevens worden uitgewisseld en algoritmes worden gebruikt. Broertjes en zusjes in de gaten worden gehouden. Dat moet de gemeente maar even niet meer doen, alsjeblieft. Nou, en de jongeren die geraakt zijn, die moeten dus ook een persoonlijke verontschuldiging krijgen en een financiële compensatie voor de geleden materiële en immateriële schade. Ik kan me niet eens voorstellen hoe traumatisch het moet zijn om zo op te groeien en wat dat doet met je toekomst. Hoe kun je bijvoorbeeld op diezelfde school waar je behandeld wordt als crimineel en gestraft wordt, naast de strafrechtelijke straffen die je al hebt gekregen, ook nog denken aan een proefwerk, aardrijkskunde?
Ja, en
ik kan me dat niet voorstellen.
En
hoe je dat,
zeg maar, zodra je daar dan weg mag. Zeg maar, school is iets waar je dan op een gegeven moment van mag kiezen. Ik stop hiermee, als je niet meer leerplichtig bent. Ik kan me voorstellen dat als de keuze er dan is om uit een zo'n controlerende instantie te stappen, dat je dat dan snel doet. Terwijl we toch juist willen dat jongeren hun opleiding afmaken.
Ja, exact. Ja. Nogmaals, ik kan me niet voorstellen hoe een kind een schooldag doorbrengt in zo'n situatie. Nou, en vervolgens, dus er zijn ook nog kinderen geselecteerd door dat algoritme dus. Dat geldt niet voor alle kinderen die in de top 400 zaten, maar wel voor 125 kinderen.
Ja, dat is dat ProKid
Plus. Ja.
Dat wordt niet meer gebruikt.
Dat wordt niet meer gebruikt. We weten niet of er inmiddels wel een ander algoritme is opgezet en wordt gebruikt. Maar dat algoritme wordt in ieder geval niet meer gebruikt, is ons verteld. Nou, daarvan vinden we dat die daar ook van op de hoogte gesteld moeten worden. Want daar werd heel geheimzinnig over gedaan. Het algoritme mocht niet genoemd worden. Dat geautomatiseerde besluit mocht niet genoemd worden. Daar moet maar eens openheid over komen en een aanvullende schadevergoeding wat ons betreft. En jongeren moeten ook proactief geïnformeerd worden over hun recht op inzage. En dan moet vervolgens natuurlijk ook inzage worden gegeven.
Ook bijzonder dat er een zorgtraject is waarvan je niet mag weten waarom je ervoor geselecteerd bent.
Ja.
En je verder ook geen inzage hebt in de duur van het traject.
Maar dat de gemeente dan niet zelf ook denkt, waar ben ik dan eigenlijk mee? Nou, niet waar ben ik mee bezig, maar ben ik nou eigenlijk wel met het goede bezig?
Ja, ik even afstand nemen en kijken naar wat je aan het doen bent, lijkt me in deze heel goed.
Goed. En jij zei heel, heel netjes, we gaan in gesprek, maar dat is wel een gesprek met drie advocaten aan je zij, toch?
Jazeker. Okay. Ja. En wat ons betreft de beste advocaten van Nederland. Dus de gemeente Amsterdam mag de borst nat maken.
Nou, dankjewel voor al deze opheldering. En ik denk dat we hier de komende tijd nog wel meer over gaan praten.
Zeker, dus we houden jullie op de hoogte.
We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat onze oud-directeur Hans de Zwart.
Hij is onderzoeker en docent op de Hogeschool van Amsterdam en hij is een van de oprichters van het Racism and Technology Center. Hij kijkt mee met het algoritmeregister van Amsterdam en in die hoedanigheid kwam hij een algoritme voor de bestrijding van bijstandsfraude tegen. Ik ga hem daarover bellen.
Met Hans de Zwart.
Hoi Hans, met Inge van Bits of Freedom.
Hey, hallo.
Hallo. Hey, jij was onlangs betrokken bij de beoordeling van een algoritme rondom bijstandsfraude. Kan je me uitleggen hoe je daarbij terecht kwam?
Jazeker, ja, dat was bij de gemeente Amsterdam. Ik werk bij de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeker en filosoof op het gebied van responsible IT, zoals we dat noemen. Mm-hmm. En vanuit die rol ben ik betrokken bij de gemeente als een soort kritische vriend bij het algoritmeregister. Dus dat is de plek waar de gemeente de ambitie heeft om alle algoritmen die in de stad gebruikt worden te publiceren. Ja. En is een periode geweest waarin elke keer als er dan een nieuw algoritme gepubliceerd werd, het eerst langs mij kwam en ik er een soort vanuit een soort ethisch, filosofisch, kritisch perspectief vragen over kon stellen.
Okay.
En nu al ruim een jaar geleden kwam een algoritme langs wat toen nog onderzoekswaardigheidsalgoritme heette, maar later werd het de slimme check genoemd. En dat was een algoritme wat gebruikt werd om bijstandsaanvragen te beoordelen of ze nog verder onderzoek vereisten. Dus mijn naam voor zo'n algoritme zou zijn eigenlijk een soort van risico-indicatie bijstandsfraude.
Ja, ze hebben het wel weer heel positief geformuleerd. Met een soort van slimme dit.
Slimme check. Ja. Dus ik vond dat eigenlijk ook een beetje schoffering van de mensen die het eerder deden. Dus die waren blijkbaar bezig met een domme check.
Ja.
Maar zodra je dan AI en een algoritme dat getraind is op historische gegevens en voorspellingen kan doen over de toekomst, dan noemen we het slim.
Dan is het slim. Ja. Dus bij jou, jij lette daar wel wat extra op, denk ik.
Ja, ik schrok er eigenlijk heel erg van. En toen ik me erin verdiepte, kwam ik er eigenlijk achter dat de gemeente daar al een aantal jaar mee bezig was. Mm. En dat ze echt hun best hadden gedaan om zeg maar de cutting edge van responsible IT te implementeren. Mm. Dus al het gereedschap wat we hebben om er eigenlijk zeker van te zijn dat we het netjes doen, die hadden ze ingezet. Dus het algoritme was uitlegbaar in de zin dat je kon zien welke soort van inputdata het belangrijkste weging hadden eigenlijk voor het resultaat. De fraude-indicatie of het risico-indicatie. Ze hadden extern advies ingewonnen bij Deloitte en die had een heel lijstje van verbeteringen gedaan en die hebben ze toen ook uitgevoerd. Ze hadden een hele bias-analyse gedaan. Dus ze hadden gekeken naar het huidige proces, hoeveel bias zit daarin ten opzichte van bepaalde groepen, bijvoorbeeld mensen van een niet-westerse achtergrond of vrouwen of et cetera. En dat hadden ze dan ook met dit algoritme gedaan. Dus ze hadden eigenlijk echt hun best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. Ze hadden zelfs, en dat vond ik wel echt bewonderenswaardig, ze hadden een onderzoeksjournalistieke organisatie, Lighthouse Reports, gevraagd om mee te kijken met het hele proces. En daar ook een oordeel over te geven op een bepaalde manier, wat journalisten natuurlijk niet per se doen. Maar Lighthouse Reports heeft wel echt volledige toegang gehad tot het algoritme.
Oké, dus alles volgens het boekje en eigenlijk alles, zoals je het zou willen in het ontwikkelen van zo'n algoritme.
Ja.
Jij moest dat beoordelen.
Ja, en ik heb dan toch een negatief advies daarover geschreven. Omdat ik vond dat er twee eigenlijk fundamentele problemen waren. Mm. En het ene was dat er volgens mij een niet uit te wissen risico blijft op geautomatiseerde discriminatie. Dus de geschiedenis is niet neutraal en die wordt hierin op een bepaalde manier meegenomen. Mm. Dat hele debiasing als methodologie heeft echte beperkingen. Dus je kan dan wel bijvoorbeeld meten of er geen bias is ten opzichte van vrouwen en mannen. Of ten opzichte van mensen met een niet-westerse achtergrond en wel een westerse achtergrond. Mm-hmm. Maar dan heb je nog niet gekeken naar de intersectie tussen die twee groepen. Dus het zou dan wel kunnen dat die twee dingen geen bias hebben. Maar dat vrouwen met een niet-westerse achtergrond wel met bias worden behandeld door het algoritme. En dat weet je dan niet.
Ja.
En Dus dat was mijn ene probleem, van er is nog steeds echt een risico op discriminatie en die komt niet per se in beeld. En het andere probleem was dat ik eigenlijk vond dat helemaal niet uitgelegd was waarom het noodzakelijk was om dit algoritme te gebruiken en welke alternatieven er eigenlijk bekeken waren en of die alternatieven niet hetzelfde zouden kunnen bereiken, maar dan zonder het risico op discriminatie. Dus dat was mijn advies wat ik tijdens de pilot geschreven heb. Mm-hmm.
En wat hebben ze daarmee gedaan?
Dat advies is naar de raad gegaan. En uiteindelijk heeft de gemeente zelf, dus zeg maar het team wat die pilot aan het draaien was, die heeft nadat de pilot klaar was, hebben de pilot nog een keer verlengd om genoeg data te hebben. Dus genoeg aanvragen die dan door het hele proces zijn gegaan. Mm-hmm. Zodat ze konden meten van werkt het algoritme ja of nee. En uiteindelijk hebben ze geconcludeerd dat ze niet met zekerheid konden zeggen dat er geen bias in het algoritme was. En de wethouder had al aangekondigd, ik ga alleen maar door als ik zeker weet dat er geen risico op discriminatie is. En hij heeft dan toen ook gezegd van nou, dan stoppen we er gewoon helemaal mee.
Ja, en toen jij mij dit een keer vertelde, toen dacht ik wow, dat is, vind ik best wel positief. Dat de gemeente dus zo lang in zo'n proces zit, dat ze nou ja, in eerste instantie dus alles volgens het boekje hebben gedaan. Vragen, kunnen we dit doen? Een negatief advies krijgen? Nou ja, toch een soort introspectie doen. En dan tot de conclusie komen het niet te gebruiken. Maar ja. Toen zei jij, eigenlijk is het niet zo'n positief verhaal. Kan je dat toelichten?
Ja, nou ja, dus ik denk dat er een paar problemen zijn. Dus ik denk inderdaad dat het. We moeten heel blij zijn dat het niet meer is. En ik vind dat de gemeente zeker een heleboel dingen goed heeft gedaan in dit proces. Mm. Maar één heel fundamenteel probleem is dat ze eigenlijk de hele tijd de fundamentele vraag: moet je mensen op deze manier profileren? Dus op basis van een statistische correlatie die je zelf eigenlijk niet begrijpt, die het algoritme alleen maar begrijpt, dus die je ook niet kan uitleggen aan mensen, is dat een goede manier van bestuur? En die discussie is eigenlijk nooit gevoerd, dus dat is denk ik één probleem. En het tweede probleem is dat in het proces we er ook achter kwamen dat het huidige proces waar bijstand aanvragen wordt beoordeeld door mensen, dat daar ook bias in zit. Zeg maar, dat is gemeten. Ja. Door het doen van dit. En daar is de raad en daar is gewoon volledig overheen gestapt. Dus niemand die daar een soort van kritische vragen over heeft gesteld. Terwijl mij dat eigenlijk ook een groot probleem lijkt.
Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je, voorafgaand aan het ontwikkelen van zo'n algoritme moet veel meer gesproken worden of we dit überhaupt willen doen. En we moeten kijken naar hoe we het nu doen en of dat ook wel de goede manier is.
Ja, klopt. Ja, er is één raadslid die in de discussie, dat is Elisabeth Einker, die vind ik daar compliment voor, vind ik. Die in de discussie heeft gezegd van, hey, waarom horen wij als raad pas zo laat over dit algoritme? Namelijk 2-3 jaar nadat ze begonnen waren met ontwikkelen, werd het aan de raad voorgelegd. Wow. En waarom hebben we nooit de fundamentele discussie gehad over of en in welke context en domeinen we mensen op deze manier moeten profileren. En kunnen we alsjeblieft dat soort discussies in de toekomst wel hebben. En ik hoop dan ook van harte dat de gemeente dat in de toekomst gaat doen.
Dat hopen wij natuurlijk ook. We zien dat natuurlijk vaker ook als trend, dat dingen gewoon maar gebeuren, maar gedaan worden, voordat er een goede discussie over is geweest. Of voordat er echt een grondslag voor is.
Ja.
Wat moet er volgens jou, nou ja, gebeuren rondom het gebruik van deze algoritme door gemeentes?
Ja, wat je merkt in het proces is dat volgens mij dat het zeitgeist een beetje veranderd is. Dus 3 jaar geleden waren we nog in de fase waarin we dachten, met AI kunnen we opeens dingen beter doen. En er was een soort objectiviteitsgedachte. Hè? Dus van als we dit aan software uitbesteden, die kunnen je misschien juist de minst bevooroordeelde beslissingen nemen. Hmm. Dus er zat een soort van hoop in om het op een goede manier te doen. Tijdens het ontwikkelen van het algoritme is zeg maar de toeslagenaffaire, toeslagenschandaal zou ik het eigenlijk liever noemen, tot ontploffing gekomen. En is dus ook een beetje de tijdgeest over hoe we kijken naar fraude en hoe we dat beoordelen veranderd. En de mensen binnen de gemeente die ik heb gesproken, die al 20 jaar in dit bijstandsbeoordelingsproces zitten, die zeggen van ja, het is eigenlijk een soort pendulum. Dus het is iets wat een beetje heen en weer swingt. Dus we zitten nu op een plek waarin we met wat meer vertrouwen kijken naar mensen. En ik hoop dat we dat kunnen blijven doen. En ik denk echt dat je als overheidsinstantie op het moment dat je op basis van historische gegevens mensen met een statistiek die je zelf niet begrijpt gaat beoordelen, dat dan eigenlijk alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. En dat je eerste reactie moet zijn, dit moeten we eigenlijk niet willen en niet doen en kunnen we niet op een betere en andere manier doen die eerlijker en rechtvaardiger is.
Ja, dat klinkt inderdaad als als hoe het zou moeten gaan. En ik hoop ook echt dat we daar weer naartoe gaan en dat die alarmbellen steeds harder gaan rinkelen.
Hoop ik ook.
In ieder geval heel erg bedankt voor je uitleg en je werk hierop en je toelichting. En hopelijk tot snel.
Is goed, graag gedaan.
Doeg.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken vers in je inbox. Schrijf je in voor onze podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Neddy Ebenaiza. We belden in met Hans de Zwart. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This is Bits of Freedom.